Wij zaten in de studiezaal toen de rector binnenkwam, gevolgd door een nieuwe in burgerkleren en door een conciërge die een grote lessenaar droeg. Wie sliep werd wakker en iedereen rees overeind alsof hij opschrok uit zijn werk. De rector beduidde ons weer te gaan zitten, wendde zich tot de surveillant en zei zachtjes: "Meneer Roger, ik heb hier voor u een leerling die voorlopig in de tweede komt. Als zijn werk en gedrag naar wens zijn, gaat hij door naar de groten, waar hij gezien zijn leeftijd thuis hoort." De nieuwe was, half aan het oog onttrokken, in de hoek achter de deur blijven staan. Een boerenjongen van een jaar of 15, een stuk groter dan een van ons. Zijn haar was recht langs zijn voorhoofd afgeknipt, als bij een koorknaap uit de dorpskerk, en hij maakte een gedweeën, doodverlegen indruk. Hoewel hij niet breed in de schouders was, zat zijn groen lakense jasje met zwarte knopen hem kennelijk te krap, en door het split van de manchetten puilden zijn polsen, die rood waren en doorgaans onbedekt bleven. Zijn benen, in blauwe kousen, staken uit een gelige, door bretels opgesjorde broek. Zijn zware, slecht gepoetste schoenen waren met spijkers beslagen. Wij begonnen onze lessen op te zeggen. Hij was een en al oor, luisterde zo aandachtig als naar een preek en durfde zelfs zijn benen niet over elkaar te slaan of ook maar te leunen op zijn elleboog. En toen om 2:00 de bel ging, moest de surveillant hem waarschuwen voor hij bij ons in de rij plaatsnam. Als wij de klas binnenkwamen, gooiden wij gewoonlijk onze petten op de grond om sneller onze handen vrij te hebben. Je moest ze vanuit de deuropening onder de banken doorzeilen, met een klap tegen de muur aan, zodat er flink wat stof opstoof. Dat was de kunst. Maar deze handeling had hij of niet opgemerkt, of hij durfde niet mee te doen, want na het bidden zat de nieuwe nog steeds met zijn pet op zijn knieën. Het was een eigenaardig geval. Zo een dat de kenmerken van berenmuts en kapoets, van shako, bolhoed en slaapmuts in zich verenigd. Kortom, een van die armzalige gewrochten die in hun nietszeggende lelijkheid iets diepzinnigs uitstralen, zoals het gezicht van een onnozele. Eivormig en verstevigd met baleinen begon het met een boordsel van 3 worsten. Daarboven wisselden, door een rode bies gemarkeerd, ruiten van fluweel en van konijnenbont elkaar af. Ten slotte volgde een soort zak die uitliep in een kartonnen veelhoek, afgezoomd met een gecompliceerd patroon van tresband, en aan een lang en te dun koord hing een kwastje van gouddraad af in de vorm van een eikel. De pet was nieuw, de klep glom. "Sta eens op," zei de leraar. Hij stond op. Zijn hoofddeksel viel. De hele klas begon te lachen. Hij bukte zich om het ding op te rapen. Een buurman stootte hem aan met de elleboog, zodat de pet weer viel. Hij raapte hem nogmaals op. "Doe toch weg die helm," zei de leraar, een geestige vent. De leerlingen schaterden het uit, zodat de arme jongen in zijn verwarring niet meer wist of hij zijn pet nu in zijn hand houden, op de grond leggen of op zijn hoofd zetten moest. Hij ging weer zitten en legde hem op zijn knieën. "Opstaan," zei de leraar weer, "en vertel eens hoe je heet."